Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De laatste reguliere aflevering van het jaar.
Nou, bijna.
Apotheose.
Je spreekt het wel mooi uit.
Sterk. Uitstekend.
Gevoelsmatig zit je al in de dying seconds, maar dan moet je dus nog een goede 20 minuten.
Ik doe niks meer. Ik vind het wel genoeg.
Ja, jongen, ik ben zo panklaar met die gozer, jongen. Echt waar.
Duurde een voetbalwedstrijd maar 10 minuten. Niet alleen omdat ik het dan nog 10 jaar zou volhouden en omdat Thomas dan misschien nog zou spelen, maar vooral spektakel gegarandeerd. Want wie maar 10 minuten moet spelen, gaat op jacht naar de goal. En dan krijg je aanvalsdrift, keeper mee naar voren en va-bank, zoals Mario Been zou zeggen. Alles wat de kijker wil zien. Net zoals in de slotfase van een wedstrijd dus, de laatste 10 minuten, met de jacht op de gelijkmaker, de race tegen de klok en de wanhopige dying seconds. Wat mij betreft voetbal op zijn mooist. Wat zijn legendarische slotfases? Hoe speel je dat eigenlijk uit? En wat doet die robuuste verdediger ineens in de spits? Dat doen we vandaag. Mannen, salam.
Salam. Goed je te zien, Bart.
Goed en jullie ook te zien. De laatste reguliere aflevering van het jaar. Volgende week doen we nog een kersteditie, een kerstaflevering. Kunnen we nog niks over zeggen.
Het belooft wat.
Het belooft wat te worden.
It's a keeper.
I like that. Over kerst,
komt zo gewoon mijn hoofdje in.
Nee.
Over kerst gesproken, hebben jullie dan een boompje thuis staan?
Ja.
En zo ja, wie organiseert dat dan?
Lisa.
Ja?
Ja.
Ook,
ik krijg altijd van mijn schoonvader, ieder jaar.
Wat?
Ik krijg hem altijd van mijn schoonvader.
Oké.
Okay. Regelt Lisa dan, mag ik alleen naar beneden komen om uit de auto te halen? Moet ik hem boven neerzetten?
Ballen erin of doet ze dat ook zelf?
Dat doet ze ook allemaal zelf. Hebben jullie trouwens, wist je dat als je die lampjes erin hangt, en je moet een beetje gelijk verdelen, maar als je dat niet goed ziet, dan moet je op een afstandje gaan staan. Dan moet je ogen zo een beetje dichtknijpen en dan zie je heel goed of de lampjes goed hangen.
Oké. Okay.
Belangrijk tipje.
Ook geleerd van...
Nee, dit is een stukje eigen invulling. Okay. Maar het werkt als een trein.
Thomas, hoe
zit je in je zaksteek, Thomas? Nee,
wij besloten om een bescheiden boompje te halen dit jaar. Dus,
voor een milieu
wat is een bescheiden boompje? Wat is een bescheiden boompje? Kindvriendelijk boompje?
Nee, gewoon niet zo groot, maar gewoon ik denk ongeveer 1,60 zoiets. 160 centimeter.
Is niet volgroeid.
Nee, maar ik ben op de bakfiets met mijn twee dochters. Bij mij in de buurt zit zo'n kerstboom.
Leuk man.
Ja, maar, ja dat was wel een belevenis. Want daar, dat was in Overschie. En nou, volgens mij heeft de PVV daar wel aardig aan de weg getimmerd.
Kom jij met je bakfiets en je kerstboom?
ja, dus dan word je al aangekeken. Ik zeg ja, oké, kan je hier pinnen? Nee, kan niet. Oké, nou, moest ik gaan pinnen. En toen daarna, dit was de dag na 5 december. En ik had op 5 december gingen de dochters naar de crash. En die hadden zo'n pietenmutsje van me gekregen. Ja. Die hadden ze op naar de crash. Alleen een van Doris, die wilde die graag ophouden. Ja. Die heeft hem nog steeds graag op. Zeg maar. Ja. Die vindt het nog steeds mooi. Ah, ja, toen kwamen we daar. Toen zei een van die gasten zei al gelijk, zo, wat heb jij een mooi zwarte pietenmutsje op jou. Zo, echt gewoon zo...
Ja. Hij wilde
eventjes laten weten dat hij er niet aan meedeed, aan die onzin. En toen ging ik afrekenen, toen kwam ik daar binnen. En toen stond er een andere gozer die zei, hey, ik herken jou ergens van Rijnmond, toch? Dat is wel vaker bij wat oudere Mensen in Rotterdam, die kijken allemaal nog, die kijken allemaal naar FC Rijnmond.
Ja.
Dus daar word ik dan...
daar word je tegenwoordig van herkend.
Ja. Ja. Ik zeg, ja, hij zegt, maar je doet het niet meer. Ik zeg, nee, ik ben ermee gestopt, maar ik heb geen tijd meer voor. Ik zeg, ja. Hij zei, vond je het wel leuk? Ik zeg, ja, op zich wel, maar niet altijd top. Maar hij zei, ja, ik kan ook niks meer zeggen, joh, tegenwoordig. Als je tegenwoordig, legde hij zo zijn hand op mijn schouder, als je tegenwoordig als je tegenwoordig dit doet bij een vrouw, word je opgepakt. Dus ja, toen...
Dat was een goed gesprek.
Ja.
En dat allemaal in Overschie.
Allemaal in Overschie, ja. Dat is gezellig.
Gezellig stukje, hoor, verder.
Ik maakte een lichte verkeersovertreding vanmiddag op de scooter.
Wat deed je?
Ik reed een klein stukje over voetgangerspad. Oh. Politiebusje achter me aan. Ik ga gelijk naar rechts. Ik zie hem al in mijn spiegel, dus ik moet stoppen. Nou ja, rijbewijs, alles, praatje maken, boete, uiteraard. Stappen ze allebei die gasten stappen weer terug die auto in en voordat ze instappen, zeggen ze, maar je maakt wel een leuke podcast.
Kijk, dat is toch goed.
Ja,
toch daar hoop je dan toch op dat ze je laten gaan.
Geen privilege. Ik koop er op dit moment helemaal niks voor. Nee. Jammer, man.
Pijnlijk.
Voor we verder gaan, iemand nog wat kwijt, wat te melden, wat te zien?
Ja, ik heb weer pisproblemen, man. Het is een tijdje goed gegaan. Ik wilde dat toch even tegen jullie, aanhouden. Ik vroeg me af of jullie...
En tegen onze miljoenen luisteraars.
Nee, die miljoen, 400.000 of zo per week. Mm-hmm. Maar even kijken of jullie daar een oplossing voor hebben. Maar ik heb nu 2 wedstrijden op rij gehad. Nee, ik moet eerlijk zeggen, zelfs 4 wedstrijden op rij. Dat ik in de rust, dan drink ik even lekker een beetje thee, doe je een beetje sportdrank, drink nog een beetje water en dan ga ik even plassen aan het eind van de rust. Dan denk ik zit goed.
En begin van de rust was je ook al geweest?
Ja, voor de wedstrijd ook. En dan voel ik toch al een minuutje 65, 66 van... Verdomme, daar komt hij. Ik moet eigenlijk plassen. Mm-hmm. Ik denk, nou, dat zal nog wel lukken. Maar dan is het minuutje 70. Kijk je op de klok. Dan hoop ik dat het op 75 is. Is het nog niet.
Ja.
Ik heb steeds iets meer nodig. En ja, eigenlijk vanaf minuut 80 is het gewoon echt. Ik heb 1 wedstrijd gehad. Dat ik nog wel met de wedstrijd bezig was. Maar eigenlijk meer gewoon met mijn pis ophouden.
Beentje bij elkaar.
En op een gegeven moment komt er dus. Er wordt een overtreding gemaakt bij ons in de 16. Op een speler. En die gozer ligt even. Dus ik zeg tegen die scheids van. Ik ga even pissen, ja. Zei, nee, mag niet.
Wat?
Maar dat is toch, ja, dat weet je hoe kut dat is. Dan sta je daar zo ongemakkelijk.
Ik mocht niet gaan pissen.
Maar het is een serieuze wedstrijd, een officiële wedstrijd.
Ja, competitiewedstrijd.
En de vraag, en je bent serieus, je wil gewoon
ik
gaan
wil
pissen.
Gewoon even over. Kijk, bij ons, vooral achter die goal waar ik de tweede helft altijd speel, daar heb je van die boarding, maar die is ongeveer 1,5 meter van de grond.
Ah, oké, je gaat niet naar de kleedkamer.
Nee. Ik dacht gewoon, ik kan daar achter even. Maar ik mocht zeg maar.
En de weilanden zat bij je hoornaars.
Ja, is genoeg.
Maar jullie hebben nu 10 wedstrijden bij gewonnen.
Ja.
Ja, dan zou je toch denken dat je wel een momentje in de wedstrijd kan vinden waarop...
Nou, dus uiteindelijk ben ik na de 4-0, ben ik gewoon heel snel, ben ik niet gaan juichen, maar ben ik snel over de boarding gesprongen.
Oh, wow, echt?
Ben dat ik even gaan pissen, ja. En ik wil het toch even
met al die mensen delen.
En even met jullie delen.
Mooi. Oké.
Maar nooit plassen tijdens de wedstrijd? Nee. Ja, jij bent nu lekker op de tribune. Kan
wel als ik op de bank zit. Als ik dan aan het warmlopen ben, dan ga ik eerst naar binnen om te plassen. Gek genoeg moet je dan wel ineens, maar tijdens de wedstrijd helemaal niet.
Nee, maar het komt ook door adrenaline, toch? Ja. Als je zo een beetje in die, gewoon in die prestatiemodus zit, dan wordt dat ook een beetje afgeknepen. Ja. Hetzelfde als dat je... schijnt als je drugs gebruikt, dan heb je ook last met pis. Dus dezelfde werking. Okay. Met
pis. Ah, dat had je me verteld, zeg maar. Of was het Bart? Ik weet niet.
Maar misschien of dat dan.
Misschien moet ik een kwartje nemen in de pis. dan hoef ik in ieder geval niet te pissen.
Even kijken. Ja, ik moest het toch even hebben deze week over mediadynamiek. Naar aanleiding van de interview... van mezelf na de wedstrijd tegen Ajax, over Bobby, et cetera. Ik weet niet, mensen hebben het ongetwijfeld meegekregen, maar het is me wel weer duidelijk geworden dat het als voetballer raadzaam is om zo weinig mogelijk te zeggen. Dat daar zijn we denk ik allemaal inmiddels over eens. Ik zal even kort uitleggen, we verliezen met 2-1 van Ajax. Bobby scoort in de 8e minuut of zo. Ik ben daar in zekere zin bij betrokken, dus na de wedstrijd gaat het daarover. Hans Kraaij vraagt bij ESPN aan mij... Wat gebeurt er? Wat kan je anders doen? Ik vind het flauw om te zeggen, ik kan helemaal niks doen. Of ik moet het nog terugkijken. Dus ik weet het niet, Hans. Dus ik probeer er wat van te maken. En ik toon me enigszins zelfkritisch. En ik vraag aan Hans...
Waarom vind je dat flauw eigenlijk?
Vind ik gemakkelijk. Welk deel bedoel je?
Dus, maar waarom is het flauw om te zeggen, ik moet het nog terugkijken?
Ja, weet ik eigenlijk niet. Maar ik probeer gewoon wat van het gesprek te maken. Zeg maar. En het gesprek is dood als je zegt, ja, Hans moet nog terugkijken. Ja. Dan is het verhaal, de vraag weg. Ja. Zeg maar. Dus ik vraag hem, wat zou jij doen? Nou, hij weet het ook niet helemaal, et cetera. Wordt daarna in de studio besproken. Dan gaan ze dat incident helemaal, uitlichten. Maar er gebeuren 2 dingen. Dus ik zeg dat aan de ene kant. En aan de andere kant zeg ik, Ik denk dat Bobby in dit specifieke deel van het spel, dus diep op het veld met zijn rug naar de goal, een van de beste spelers van Europa is. Dat zeg ik zo. Volgens mij, letterlijk. En uiteindelijk gaat Bobby voor de camera staan en dan gaan we heel veel een ontzettend leuk interview trouwens. Hans Krij met Bobby naar de wedstrijd. Echt heel leuk.
Net met Bart Vriensen, volgens mij bijna 5 minuten erover gehad wat hij nou zou kunnen doen. Hij wist het niet. Weet jij wat verdedigers kunnen doen?
Ik weet het ook niet, maar in zijn podcast zegt hij altijd dat hij voor me moet staan. Dus ja, maar dat deed hij niet.
Jij luistert altijd naar de podcast van Bart?
Ik zie het soms voorbij komen, Dan luister ik wel een klein beetje. Hij heeft me ook toevallig uitgenodigd, dus even kijken als ik ga.
Oh, dan zitten we weer met z'n tweeën.
Ga je ook? Oké.
Ik moest hier echt om lachen. Ik heb hem ook echt raakte aan de praat naar de wedstrijd op het veld. En hij zei het over die podcast. En ik zei, ik kom langs. En zei hij, ik hou niet van praten. Dus
ik hou niet van praten, man, bro. Ik hoor het hem zeggen.
Maar dus wat me opvalt is dit zo. En vervolgens zie je alle... Ik heb wel 50 keer voorbij zien komen. Allerlei voetbalwebsites, kranten, Telegraaf, AD, weet ik voor wat. Vriends, dubbele punt. Bobby is de beste spits van Europa, comma. In dit spel. Maar na die comma leest men al niet meer. Nee. Dus dat is het nieuwe. Dat is het verhaal. Vrienden hebben gezegd dat Bobby de beste spits van Europa
is. De clickbait-machine stond aan.
Oh mijn god. En dan vervolgens ik krijg het allemaal toegestuurd van mensen. Vind ik ook al wonderlijk. Column van Hanegem de volgende dag. Ja, weet je.
Johan Derksen eroverheen.
Johan Derksen, de slechtste verdediger van de Eredivisie. Het gaat door en door. Letterlijk dagen gaat het door. En ik krijg het allemaal toegestuurd. En ik denk, dit komt eigenlijk alleen maar door, voor mijn gevoel, hè. Doordat ik van het interviewtje iets probeerde te maken van, nou, ik weet niet, Hans, hoe zou jij het verdedigen? Plus ik zeg misschien een beetje overdreven. Nee, dat is trouwens helemaal niet overdreven. Ik zeg iets in een context, maar die hele context is weg. Ja. Ik lees vanmiddag nog een headline. Bobby drijft Vriends tot wanhoop. De verdediger is radeloos als hem wordt gevraagd hoe de berensterke spits kan worden afgestopt. Ja, ik heb het allemaal niet gezegd, maar het wordt erger.
Radeloos uit, moet ik zeggen, jongen.
Het is gewoon, zij vullen gewoon in wat iedereen ziet.
Ja, misschien is dat het. Maar
dit is het enige treffende stuk wat ik gehoord heb.
Dus hier, maar wat had je nou moeten doen?
Voor mezelf had ik beter kunnen zeggen, ik moet het nog terugkijken. Hans.
Nee, in de wedstrijd.
Oh, dat moment. Als ik heel eerlijk ben, Thomas. Als ik heel eerlijk ben, je kan mij echt de afgelopen 10 jaar, ook Dirk zei, je kan me op van alles pakken. Maar ik denk dat ik bij deze goal niet zo heel veel anders kan doen.
Nee.
Wat vind jij? Nee, ik ga dit nog geen voelen. Maar dus dat. Dus dan zie je weer waarom de voetballer over het algemeen beter niks zegt dan...
Maar ben je...
Ik ga het niet meer doen. Zo.
Maar ga je het ook niet meer doen nu?
Ja, weet ik niet. Want maar probeer het een beetje. Ik ga erop letten.
Dit is wel een schoolvoorbeeld, zeg maar, van de dynamiek dat er over voetballers wordt gezegd. Zeg eens wat meer. Ja. En durf eens een keer eerlijk te zijn. En als je dan dus inderdaad dat bent, op het moment dat je nog niet helemaal precies weet hoe de vork stil zit, dat je volledig wordt afgemaakt.
Ja, en ja.
Je wordt toch niet echt afgemaakt?
Nou, ik kreeg het Derksen zei, geloof ik. Dat is de slechtste
mandekker van de Eredivisie.
En toen zei, Gijp zei, hij zou in het negende...
het negende niveau in Engeland spelen.
Dagenlang. Maar goed, dan moet je natuurlijk allemaal tegen kunnen. Dat is ook het probleem niet. Maar het gaat me meer om het feit van, oké, dit wordt voor mijn gevoel zo uitvergroot, omdat er een discussie komt. En omdat Bobby trouwens, hij doet het superleuk hoor. Maar hij maakt ook een grapje, zeg maar. Dat ik dat in de podcast zeg.
Ja, want je hebt ook nooit gezegd dat je voor hem moet staan, volgens mij. Dat vind ik wel echt leuk van hem.
Dat is super, hij maakt top. Hij doet het top.
In de podcast altijd.
Ja, dat is helemaal niet waar. Maar,
maar die hele context is pleiten, man.
Maar dus ik hoorde, dat is een beetje soortgelijk iets. Arne Slot, dat was denk ik begin in het seizoen, speelde... waren 3 wedstrijden zo gespeeld. Ja. En Mats Wiever speelt een... Daar ging mijn stem.
We hebben de eerste.
Mats Wiever speelt een slechte helft.
En die Sander gaat weer heen.
Ik ben zo panklaar met die gozer, jongen. Echt waar. Maar Mats Wiever speelt een slechte helft. Die komt voor de camera en die begint...
Ja, precies. Ja.
Die staat zeg maar met zijn schouders naar beneden. Ja. Met zijn hoofd naar de grond gericht. Een beetje overdreven gezegd. En die begint... heel eerlijk te zeggen wat hij van zichzelf vindt.
Ja.
Ik was zo slecht de tweede helft. Het begint ook bij mij. Ik doe dit niet goed.
Alles springt van mijn voet af.
En vervolgens komen er allerlei artikelen online. Wiever in een dipje, bla bla bla.
Ja,
en Slot zegt daarover. Ja, hij heeft eigenlijk maar 1 slechte helft gespeeld. Of het was misschien zelfs de eerste helft. En de tweede speelde hij alweer goed.
Ja.
Maar door zijn eigen houding is er nu ineens een verhaal dat hij uit vorm is.
Ja,
en toen heeft hij hem volgens mij, dat heeft hij ook gezegd, als advies meegegeven. Zeg maar, wees niet te eerlijk voor de camera.
Ja.
Of soort van zoiets.
Ja.
Dus het blijft een... bijzondere.
Heel bijzonder. En dan heb je, om hier even op aan te sluiten, vond ik een hele mooie campagne, wat volgens mij Ajax in de wereld heeft gebracht over dat online abuse.
Ja.
moet Ajax niet te veel credits geven, want dat hebben we afgelopen week al gedaan. Maar goed, dat ging over online pesten en zo. En Ajax speelde met die drie puntjes op hun shirt. En toen zag ik een paar dagen voor, player of the month in de Premier League is Harry Maguire geworden. En dat vind ik echt, dat vind ik, als je het over online abuse hebt, wat deze man over zich heen heeft gekregen, is denk ik de overtreffende trap van alles wat je al hebt gezien. David Beckham, en weet je, dat was niet normaal. En dan blijkbaar, ik volg het niet heel erg, maar blijkbaar heeft hij het zo goed gedaan de afgelopen weken dat hij speler van de maand is geworden. Dan denk ik, dan heb je een geest van staal gewonnen. Dat is toch alleen maar te prijzen, wat mij betreft.
Ik kan het eerlijk gezegd, het is bijna niet te geloven, toch? Hoezo? Maar die gast is, wat zal het geweest zijn, 2 seizoenen lang. Zelfs ik volg voetbal bijna niet. Ja, een beetje aan het begin van het seizoen altijd. Ja. Je ziet het minimaal wekelijks wel ergens in je Instagram-algoritme voorbij komen. Dat hij weer in, dan weer in de podcast. Dan weer in, maar ook gewoon bij die, door die grote gast als Neville en zo, wordt hij weer afgebrand. Ja. Zit hij bij het Engels elftal, dan gaat het hele nieuws over die selectie alleen over het feit dat hij er weer bij zit. En volgens mij hebben ze Tomori of zo, zo'n jonge jongen, dat hij de kans niet krijgt. Het is toch ziek dat je uit dat dal klimt überhaupt.
Wat een veerkracht heb je.
Maar dan bij Engeland was hij al best wel goed, hè?
Ja, maar alsnog, er was wel volgens mij veel kritiek op dat hij nog bij die selectie zat. Ja. Dat is eigenlijk al knap op zich, dat hij daar dan nog wel goed speelt.
Shout-out.
Ik weet niet of hij luistert, maar zo naar Harry Maguire, man.
Maar toch wel één ding over zeggen. Want kijk, jij kiest er wel heel bewust voor om dingen te zeggen.
Klopt.
Klopt. Dus, en daar pluk je natuurlijk ook de vruchten van.
Zeker, ja.
Dus, en dat is dan een kunst die blijkbaar heel goed beheerst. En nu dus één momentje wat minder.
Ja.
En dus, ja, ik vind als je de pieken wil varen, dan moet je ook niet moeilijk doen.
Heb je helemaal gelijk in.
Afgebrand als je een keer mist.
Heb je helemaal gelijk in. Ik had eerlijk al gezegd al verwacht dat het al 3 jaar eerder zou zijn. Maar heb je helemaal gelijk in. Dus ik ga er ook niet kleinzeren over doen of zo. Maar je ziet zo duidelijk dat wanneer dingen los zijn gezogen uit de context en zeg maar daar bij de massa liggen, kan je niet meer terug.
Nee.
Je kan niet. Je hebt toch ergens de neiging om je te verweren, weet je wel? Van, dat klopt niet helemaal. Of Willem, dat heb je verkeerd. Of misschien moet je eens naar andere fragmenten. Weet je, heeft geen zin. Heeft geen zin. Je bent overgeleefd aan de massa.
Ja. Misschien kan Johan Dex wat beeld opsturen.
Mandekkingen. Laten we zeggen.
Applaus. We zijn
Deze telt voor 2. Dit was diep. Het gaat niet te laat zijn vandaag. Ik heb een beetje een rauw stemmetje. Zware dag gehad. We gaan het hebben over. Die kwam van ver hoor. Over stadionbangers, jongens. Laten we het leukste gebied.
Vriend Ziel heeft net zijn lichaam verlaten.
Dit is niet te doen.
Let's go.
Leandro Bakuna.
Ik hoop dat deze rubriek nooit ophoudt. We gaan even beginnen. We beginnen in Nederland, daarna gaan we naar Engeland, daarna gaan we weer terug naar Nederland.
Zo.
Om de armoede van de Nederlandse stadionbangers nog één keer te laten horen. Misschien vind je hem leuk, misschien niet. Jan Venegor Vesseling is de tijd bij PSV.
Ja, fantastisch.
Komt-ie.
Ja, dit is wel een banger geworden.
Het is wel een banger.
Ja.
Creativiteit. 4. Het liedje is heel goed. Het liedje is goed.
Het is geen makkelijke naam ook om mee te maken, zeg.
Even kijken. Ik ben bang dat mijn stem mee het overslaan. Ik ga even oppassen.
Maar zo erg is het niet.
We gaan door naar Engeland. Ik geloof
Declan Rice. Ik heb een aardige of een aantal gevonden. En bij eentje is het hele nummer niet zo goed. Dat is op Another Day in Paradise van Phil Collins. Maar alleen de ene zin. It's another day for you and me and Declan Rice.
Ja.
Die is wel het vermelden waard.
Er zit ook een zingend stukje in daarna.
Ja, zing eens één keer.
Ja, dat heb ik net gedaan.
Oké.
Ja.
En dan is er nog eentje. En die gaan we zo over het in knip, want die heeft hij zelf op televisie met Micah Richards dat op de achtergrond gedaan en dat is op Ice Ice Baby en dan Rice Rice Baby.
Come on, Jamie. Yo, VIP. Let's kick it.
Die is goed.
Sterk.
Mooi.
Uitstekend.
Past dit dan in het rijtje Karim Rikiki?
Nee. Hoe hij deze vertolkt is echt...
Want hij staat in een televisieshow met een zonnebril op, geloof ik. Ja, ja. Hij staat echt op een podium.
Rappen, hij is aan het rappen.
Ja, hij rapt hem ook erbij. Ja, ja,
hij omarmt hem echt.
Ja, ja.
En Michael Richards op de achtergrond, dat is... Okay.
Ja. Dan, wat ik eigenlijk hoop waar het heen gaat met deze rubriek is gebeurd. Misschien was het al eerder zo. Ik kreeg het toegestuurd door een luisteraar. En in het derde elfte van Lisse speelt een jongen die heet Jeroen Dedel. En die stuurt...
Ik zie jou... Ik weet gewoon wat je denkt.
En, wat dan?
Met haar op zijn ballen en op zijn schermen. Ik zie gewoon haar dat denken. Was het waar of niet?
En die stuurt blijkbaar iedere week... maakt hij voor een willekeurige teamgenoot... maakt hij een liedje en dan gaan ze dan met z'n allen luisteren. Daar doet hij zijn best op en doet hij thuis. Ik heb er even twee uitgepikt. En deze is voor, ik geloof, een middenvelder. Die heet Thierry Montigny. Komt ie.
Niemand die zich verveelt. Want hij is ongelofelijk goed. En hij weet... wat hij doet, hij is ongelofelijk goed. En hij weet precies wat hij doet. Oh, Thierry Montigny, en ook zijn haar zit goed. Oh, Thierry Montigny, weet precies wat hij doet. Oh, Thierry.
Ik vind het echt leuk. Ik vind het ook mooi als iemand zegt, hij is ongelooflijk goed. Dan is dat, zeg maar, kan ook zomaar een beetje sarcastisch zijn. Dat vind ik heerlijk. Wat ben jij ongelooflijk goed.
Als je die naam ook hoort, Thierry Montigny. Dan kan het ook bijna niet zo zijn dat ze haar niet goed
zijn. Dat lijkt me als je dat doet. Ik zie ze haar ook voor me.
Ja, ook.
Gewoon volle koepel.
Dan heeft hij er nog eentje. Dat is een aanvaller, denk ik. Nee, die staat aan de buitenkant. Dat is Lex van der Zijde. Komt hij aan.
Zijn naam is Lexi, speelt met perfectie. Hij staat rechts voor, staat rechts voor, staat rechts voor Lex van der Zijde. Naar binnen snijden en schiet die bal maar binnen hoor. Ja la 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 la, ja la 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 la.
Ja, la 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 la. Ja, la 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 la.
Geweldig.
Hij speelt met perfectie. Ik vind hem sterk.
Lex van der Zijde naar binnen snijden. Hij heeft er echt 10 opgestuurd. Misschien hebben we het andere keer wel gedaan. Leuk.
Ik denk dat we januari...
Dat is dan het team waar je in wil spelen, toch? Lisse 3.
Lisse 3. Ja, Lisse 1 niet. Die gaat niet lekker.
dan, we hebben mensen gevraagd om een chat GPT van Maarten Fokker te maken. Kwam niet zoveel uit. Maar we kregen wel een hele andere mooie... De Fokkert Anthem.
Ja.
Thomas, wat vond je ervan? Wij denken, een Fokkert verdient na al die jaren strijden op het veld en in de podcast een eigen banger.
Nou ja, kijk, wat ik altijd heb is dat bij die bangers, dan gaat al snel het mooie van zo'n nummer gaat er al snel uit. Ja, ja. Dan wordt het snel schreeuwerig kort en dan maken ze de zinnen niet af, weet je wel. En ze zingen niet uit, weet je wel. Een mooi voorbeeld daarvan is ook Seven Nation Army. Dat is natuurlijk een fantastisch nummer. Ja. Maar dat is helemaal verneukt inmiddels. Mm-hmm. Dat kan je gewoon niet meer horen zonder dat je die ene zin hoort. Maar ja, jij kreeg een tekst van iemand.
Ik schoot even vol.
Ja.
Ik dacht, we zijn alle schaamte voorbij.
Ja, we gaan het doen. We gaan dit
Let's
doen.
Let's go. Pak die gitaar erbij, Tom. We gaan hem gewoon doen. Komt ie aan.
Stu.
Ja?
Ik pak de tekst erbij. Ja.
Jij hebt de tekst, hè?
Ik heb de tekst. Let's go. Het kampje maar aan, jongens. Komt-ie. Even één keer nog. Dat ik dit nog heb mogen doen ooit.
Oh, ik word al helemaal...
Maarten takes my breath off of me. Thomas, kom maar. Let go. They can't score anymore.
Vindt mooi.
It's getting hard. Hard to score. Is niet gek hoor, dit. Because we've got Fokkert in the goal. En dit wordt een banger.
Ik voel hem aankomen.
Fokkert is in the goal. Oh, we've got Fokkert in the goal. Gek hoor. Fokkert is in the goal. Nog één keer, toch? Dan zijn we er wel. Met z'n allen. Because we've got Fokkert on the goal. Lekker.
Woo!
Mooi. De credits
Ik vond het klef, serieus. Wat jammer dat ik een ongelooflijke kutkeeper ben. Ja, ja, ja. En dat we geen supporters hebben. Maar
de credits moeten naar onze welbekende Michael van A. Die erbij zei, dat is prachtig als alle 50.000, 50 man bij Stadoco dit gaan meezien.
Dat lijkt me erg
business club. Ik vind wel dat iedereen business die Fokker ooit ergens tegenkomt, dat ze dit recht in zijn gezicht moeten zingen. Hij is goed, hè?
Ik vond het ook gedurfd wat je deed, man.
Ja, maar hij zat laatst, toen was Bas Koopers hier. Toen zei hij, ik zou heel graag een keer willen jammen. Dus ja.
Dat is eindelijk een keer gebeurd. Ja. Neem even een slokkie.
Ga je dit in theater ook doen? Zou je dat durven?
Sluit niet uit. Ik ben alle schaamte voorbij.
Overigens, als mensen nog kaart willen voor theater, er zijn er nog twee in de schoorsteen. En één helemaal boven het hoekje vrij. Dus je moet echt heel snel wezen.
Zo, in zo'n plekje waar je dan tegen een,
tegen een paal aan
maar gedeelte van het podium te zien.
Er zijn nog een paar tickets. Linkje in de show notes. Let's go.
En dan nu echt, waar we het over wilden hebben, is het slotoffensief, de slotfase. De dying seconds.
Ja.
Fokkert. Zeg het eens.
Ja, ik zat even wat voorwerk te doen. Dus ik was aan het googlen op slotfases. En zoals je bijvoorbeeld als een speler heel goed is, dan is het een fabelachtige speler of een geweldige speler.
Hoe schrijf je Google eigenlijk volgens jou?
G-O-O-G-E-L-E-N.
Mooi.
Googelen.
Ga verder.
Is die goed of niet?
Ja.
Oké, sterk. Dus even de vraag aan jullie. Met welke woorden worden de slotfases over het algemeen getypeerd in nieuwsberichten?
Apotheose.
Nee. Het is een
klotsgek.
Klotsgek. Dat vind ik ook een klotsgekke slotfase. Dat is de eerste.
Zinderend.
Tweede. Hij staat 2-0 achter.
Ja.
Krankzinnig.
Krankzinnig. 3-0.
Die had ik moeten weten.
Ja, dat jij moeten weten.
De absolute slotfase. Nee.
Praat zo duidelijk, Broes.
Hectisch. Hectische slotfase is er ook nog bij. Dan hebben we nog de chaotische slotfase.
Bizarre slotfase. Met grote letters. Clickbait.
Spectaculaire slotfase
mooi,
is nog. En de laatste, de open slotfase.
Open slotfase. Okay.
Dan zijn er nog een aantal dingen.
Wat is een open slotfase?
Ja, zeg het maar.
Dat het alle kanten
beide kanten op kan, denk ik. Er zijn ook nog een aantal dingen die je volgens de krantentitels kunt doen in de slotfase. Als een ploeg zijnde.
Langzij komen.
Je kunt langzij komen. Dat is mooi. Je kunt...
Langzij in de slotfase.
Ja, winnen toch?
Ja, gewoon...
Je kunt ontsnappen.
Ontsnappen.
In de slotfase.
Bevrijden. Of bevrijd worden.
Ja.
Toeslaan.
Toeslaan in de slotfase.
Toeslaan.
Ja.
En je kunt ook onderuit gaan.
Onderuit gaan.
En er zijn een aantal dingen die... Deze kwam het vaakst voor. Die je kunt tonen in de slotfase als ploeg.
Veerkracht.
Veerkracht kun je tonen. Dat is de eerste. Zijn er nog twee?
Fitheid.
Nee.
Oh.
Karakter.
Karakter. Dat is ook mooi.
Wat kun je nog tonen in de slotfase? Ballen. Cojones.
Ja. Wilskracht.
Wilskracht.
Mooi. Wilskracht. En dan heb je nog twee, wat er heel vaak staat. De slotfase doet ploeg X de das om.
Oh, mooi. Ja, ja.
En je kunt inderdaad de overwinning kun je grijpen.
Overwinning.
Dat is
stelen.
Letterlijk, ik denk de dingen die we nu benoemd hebben. Ieder bericht over de slotfase.
Vet.
Zat dit in.
Slotfase die jullie gelijk te binnen schieten. Absolute slotfase. Belangrijke momenten. Mag ik aftrappen?
Ja, ja. Zeker.
Toby Alderweireld afgelopen jaar voor Antwerp. Och. Die naaide er eentje binnen. Ik geloof met links. In de kruising van randje 16. En bezegelde. Ja. Daar zou ik heen. Bezegelde daarmee het kampioenschap.
Kampioenschap, volgens mij. Ja.
Troy Deeney, jongens, bij Watford. De mooiste.
Almunia pakt die penalty. Ja.
Penalty. Ja. En dan in de counter.
Pakt hij nog de rebound.
Ja, lijp.
Ja, hij pakte twee. Ja, hij pakte Riemann ook, ja.
Ja, die slaat echt helemaal neer.
En dat was denk ik het kampioenschap of zo?
Nee, dat was de halve finale voor de play-offs.
Voor de play-offs.
Was dat niet de finale?
Halve finale, want hij schiet ze naar Wembley.
Oh, ziek. Ja. Ik zou zeggen de WK-finale van vorig jaar. Die 1-1 die Martinez pakt van die Franse invallen of spits.
Ja, dezelfde vrouwen, moeten we noemen natuurlijk.
Maar hoe heet de doelpunt te maken? Die de twee maakte.
Ja, de Spaanse vrouw. Ja, die naam die kan ik niet...
Eva Jinek.
Damaris of zo?
Ja. Damaris.
Of is dat de voornaam?
Ja, dat is de voornaam.
Damaris. Maar goed.
Boos Mike alleen de voornaam.
Ja, weet ik niet. Geen idee. Toch misschien wel een van de mooiste slotfases van het Nederlands elftal ooit. Wout Weghorst. Op hetzelfde WK.
De 18.
Die zieke vrije trap. Ja. En wat was dat? Daarvoor scoorde hij al of daarna? Ik weet het niet meer. Nee, daarvoor had hij al gescoord.
Ja, en die vrije trap was helemaal op het eind.
Sparta Excelsior was toch ook iets krankzinnigs 10, 15 jaar geleden.
Ja, met Guillaume Fernandes was dat denk ik.
Die de winnende maakte.
Die heb ik op de radio geluisterd.
Sparta 1-0 voor.
Ja.
En uit de aftrap maakte Guillaume Fernandes de gelijkmaker. Maar toen telde uit ons nog.
Ik denk toch jullie playoff wedstrijd speelde zich ook veel af in de slotfase, toch?
Ja, dat was ook in de blessuretijd dat het 4-4 werd. Of 3-3.
Geldt eigenlijk de hele verlenging als slotfase van de wedstrijd?
Wanneer begint de slotfase?
80ste minuut.
Ik denk ja, 80. Precies 80.
Ik wil ook 80 zeggen, man.
1,82 of echt 80?
Je denkt altijd, als je voor staat en je kijkt naar de klok en je ziet dan 70, denk je, ja, we zitten nog niet. Het is nog even.
Wat is de minuut?
Te gaan strijden,
wat is de minuut, zeg maar, als je 1-0 voor staat en je merkt al dat je het wat moeilijker krijgt en je ziet 10 minuten op de klok staan, dat je denkt, godverdomme, wat lang nog.
Ja, ja
dan 58.
Vanaf 58 al?
Nee, dat je bijvoorbeeld 1-0 voor staat. Ja. En dat je gaat met 1-0 de rust in. En je spreekt af, weet je wat, we gaan gewoon hetzelfde doen die tweede helft. Ja. Niet te veel inzakken, rustig gaan. Ja. En dat je op een gegeven moment met je tong op je schoenen ligt. Nee, dat 72. Je denkt, laten we zitten dat we 50 minuten verder zijn.
Ja, 72 zo meestal.
Ja, dan voel je, gevoelsmatig zit je al in de dying seconds. Ja. Maar dan moet je dus nog een goede 20 minuten. Ja, en dan...
Ik kijk
zo vaak naar de klok.
Ja, zie je iedere minuut in de laatste 10 minuten?
Ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. En hij kruipt voorbij.
Heb je bij jullie dat je...
Maar als je dan achter staat en dan is dat bordje van 6 minuten blessuretijd is erbij gekomen. Dan denk je, ja, we hebben nog even. En dan is het, voor je het weet is het voorbij.
Ja, en andersom. Als je 1-0 voor staat en je moet nog 6 minuten.
En nog een doeltrap en nog een corner.
Heb je bij Sparta, als je de tijd ziet, dat je ook de seconden ziet?
Ja, dat geloof het wel. Ja,
bij die amateurs heb je dus vaak dat je alleen het dingetje ook ziet. Dan kan zo'n minuut zo ellenlang duren.
En dus, zeg maar, de absolute slotfase, dat is, zeg maar, dat anarchie is, weet je. Alles kan, wanneer je begint dan?
Anarchie is een mooi woord.
88?
Nee, ik zou zeggen wel voorbij de 90.
Ik denk ook voorbij de 90. Ja. 90 plus 1. Ja. En dan krijg je alles. Keeper mee. Dan kan je ook, de omschakelen hoeft ook niet meer. Dan
totale paniek, hè? Echt totale paniek.
Ja, dat is echt de absolute slot.
Ik zat laatst, bij Feyenoord viel natuurlijk die 3-1 vorige week, nadat de keeper mee naar voren was gaan bij zo'n vrije trap. Maar eigenlijk gebeurt dat niet zo vaak, hè? Dat de keeper meegaat.
En dat er echt wat gebeurt.
Ja.
Nee, man.
Jij zou echt de held zijn als je komend weekend in de 10e minuut...
Ja, man.
Dat je gewoon mee naar voren gaat.
Dat je
gebeurt toch niks.
Toch ook als zeg maar, het verhaal is dat Feyenoord vaak in de laatste minuut scoort. Of Gimenez. Maar de laatste minuut, dat is dan ook 86 of 90 plus 5. Dat is alles vanaf dat ongeveer. Maar, Gimenez scoort altijd in de laatste minuut.
Maar ook zeg maar die slotfase is bijvoorbeeld op het WK was dat best wel anders, toch? Met die fucking lange blessuretijd.
Ja,
dat is ook weer...
Klopt.
Ik zag trouwens dat je... dat was een bericht uit maart of zo. Ad Rijnmond had de slotfase bij Feyenoord tot de Arne slotfase omgedoopt.
Mooi.
Omdat zij, weet ik veel, in...
Vorig seizoen was het.
In van de 80 goals of zo, onder hem, weet ik veel, hadden ze de 31 gemaakt. Ja. Nou, maar nu 80.
Ja. Vrij bijzonder.
Sick, ja.
Welke, als je mag kiezen, welke type slotfase speel je zelf het liefst?
Ik heb eentje die heen en weer gaat.
De open slotfase.
De open slotfase. Okay. Dat je... zijn toch, we speelden vorig jaar...
Golft op en neer.
Het golft op en neer.
Ja, dat gelijk staat en dat je allebei nog kan winnen.
Ja, maar dat je ook weet dat mensen op tribune tegen elkaar zeggen... Het kan allebei de kant op.
Wie nu scoort heeft gewonnen.
Dus wij speelden vorig jaar in de halve finale van de playoffs. En het stond gewoon helemaal gelijk. En dan... Zij hadden best veel kansen. Wij kwamen er af en toe uit. Maar dan komen dus in situaties dat wij aan het aanvallen zijn. Maar iedereen is helemaal verrot. Dus je kan niet meer helemaal goed aansluiten. Zij...
2-1.
Ja, die van jou telt of 4. Maakt niet uit. Zij counteren. Zij missen die bal. Vervolgens ga jij er weer met je ploeg overheen. Maar er zijn altijd wel 1 of 2 aanvallers die dan gefrustreerd raken. Dus die staan dan te schelden op degene die heeft gemist. Of...
Ja.
En dan loop je als keeper daar dan een beetje tussendoor. En dan gaat hij aan de andere kant weer. Bijvoorbeeld vorig jaar dan scoorden wij op zo'n moment.
Ja,
ja dat is voor mij wel echt...
Goud.
Ja, dat is echt goud.
Ja, nee, dat je achter staat. Ja. En eigenlijk voordat de slotfase echt begint alweer gelijk komt. En dat je dan denkt, we kunnen nog door.
We gaan van de motion gebruiken, maar we gaan nu door.
Dat is wel echt bizar, toch? Je kan bijvoorbeeld in minuut 78 1-0 voorstaan.
Ja.
En dan krijg je me in, zijn er super goed voor.
Ja, meester zijn.
En als je hem dan in 79 1-1 tegenkrijgt, dan is het gewoon gedoemd. Om te gaan mislukken.
Ja, hele sentimenten gekanteld. Ja, is gek, ja.
En welke speel jij het liefst?
Het is eigenlijk hetzelfde dat je eigenlijk de hele wedstrijd... Dat je achter staat bijvoorbeeld of gelijk... Maar dat je de hele wedstrijd al op de deur bonkt. Mm-hmm. Zeg maar beter bent, drukken. En dat je dan in de slotfase uiteindelijk die bevrijdende win de goal maakt. Dat is fantastisch, man.
Ja.
Niemand zegt dus een voorsprong...
En gewoon comfortabel 3-0 uitspelen.
Ja, dat is ook het kutste wat er is, een voorsprong vasthouden.
Ja, dus niemand zegt van... Oké, we zijn 1-0 voor, mijn favoriete slotfase is dan... Laat die ballen maar komen, gaan we alles wegbeuken... En dan trekken we hem over de scheen. Het is mooier als je
het... Het is een beetje dubbel, want het is kut, het is billen knijpen... En je denkt ook op een gegeven moment van hoe... Je kan bijvoorbeeld zeg maar heel de wedstrijd bijna 2-0 voorstaan... Dan krijg je een beetje knullige goal tegen... En ineens 10 minuten lijkt het alsof je er... Helemaal niks meer van kan.
Ja.
Dus dat voelt een beetje gek. Maar de keerzijde is wel dat de ontlading is wel vaak het grootst. Als je lang hebt tegengehouden.
Is niet groter dan als je de winnende goal
hebt. Nee, oké, dat is waar.
Wat wel lekker is als je zelf de betere ploeg bent.
Ja.
En je staat, je moet een hele verdedigende tegenstander.
Ja.
En je komt dan 1-0 voor redelijk vroeg, weet je wel. Dan denk je van, oké, dat is lekker.
Nu moeten ze komen.
Ja, ja, maar dan weet je tegen het einde, vooral als aanval is dat echt top. Want dan weet je, ja, de laatste 10 minuten gaan zij proberen wat te forceren. En eigenlijk zijn we veel beter.
Ja,
dus dan weet je.
Ja, dan komt eindelijk een keer met je ruimte.
Ja, alleen dan zou je altijd zien dat je zo'n klutsgoal tegen...
Toen ben je al gewisseld.
Ja, ja, dat was meestal.
Dan ja, even vanuit aanvallend perspectief. We gingen het hierover hebben. Ik heb er eigenlijk de hele week een beetje aan zitten denken. En toch is het een beetje armoedig, zeg maar. Wat bijna alle ploegen doen, is gewoon het standaard protocol. Zeg maar. We moeten wat forceren.
Spitsen bij of centraal naar voren. Ballen naar de zijkant.
Ballen dus niet vanaf de keeper, vanaf het centrum. Dat weten we inmiddels allemaal. Je moet er vanaf de zijkant inbrengen. Dan spelen we die twee lange gasten voorin. En alles daar een beetje omheen gaat. Ja. God zegene de greep, laat ik het zo zeggen. Ja. En ik heb echt gedacht, of ik heb zelfs vandaag aan iemand gevraagd, met heel veel voetbalkennis, van zie jij wel eens wat voorbij komen in het internationale voetbal of zo, wat anders is dan wat we gewend zijn. En ook hij had alleen toevallig bij Liverpool afgelopen weekend, die stonden 1-0 achter. Die haalde Núñez de spits eraf en brachten de middenvelder erbij. Dus dat was al een aparte manier die Klopp had bedacht. Maar hij zag in het spel zelf niet zo heel veel gek, zeg maar. Maar je ziet bijna nooit een ploeg, of eigenlijk nooit, die iets anders doet dan dit. Hè? Lange ballen vanaf de zijkant, et cetera.
Wel toch.
Wat dan?
Ja, het hangt toch heel erg af van hoe de tegenstander daarop reageert. Als jij wat je wel vaak ziet, is dat ploegen gewoon veel meer mensen voorin brengen.
Ja,
dus daarmee, daarmee dan ook iets meer risico nemen achterin.
Ja.
Maar dan de manier hoe je die wil gaan bereiken, dat hangt volgens mij af van hoe de tegenstander daarop reageert.
Ja.
Dus als tegenstander besluit om ook nog iemand extra daar te gooien.
Ja, extra verdediger erbij.
Ja, dan kan je in principe gewoon blijven voetballen.
Oké, maar wat laten we eerst vragen. Wordt er op getraind bijvoorbeeld bij jullie? In de slotfase, bij ons ook. Niet bijster vaak, maar je traint het wel.
Wat doe je dan?
Ja, simuleert gewoon wat je wilt.
Dus oké, stel je staat 1-0 achter. Ja. Moet jij even het spitsje gaan lopen?
Nee, dan niet. Dan zet hij zeg maar een andere spits die op de bank zit erbij. En dan proberen we inderdaad vanaf de zijkant te geven. Maar het liefst wel zo hoog mogelijk op het veld.
Ja.
Wij speelden tegen Feyenoord zonder 2-0 voor. En Feyenoord moest dus gaan aandringen. En die kwamen de hele tijd op een of andere manier tot voorzetten. Dus niet tot lange ballen, maar ze kwamen tot voorzetten. Ja. Deden wij ook niet goed. Maar daardoor wordt het heel gevaarlijk. Voorzetten zijn 10 keer gevaarlijker dan die lange ballen, zeg maar schuin vanaf de middenlijn.
Maar als dat, wat ik eigenlijk niet snap, hè, als je op het eind een doelpunt gaat forceren. Het is misschien een beetje raar van, maar waarom probeer je niet de hele wedstrijd een doelpunt
te forceren? Daar wil ik het ook over hebben. Waarom?
Ja, omdat je dus meer risico neemt achterin. Dus je geeft ook wat weg.
Ja.
Maar niet aan de bal. Dus je geeft alleen in ruimtes achterin. Maar aan de bal neem je juist minder risico.
Omschakeling toch? Op het moment dat je de bal verliest, sta je met minder mensen achterin. Dus.
Het geeft toch te denken. Want ik kwam hier ook op vorige week. Waren die 2 wedstrijden die 4-5 minuutjes nog moesten inhalen. Ja. Weet je wel. En de tweede viel een beetje in het water. Maar die eerste was heel interessant. Ja. AZ tegen NEC. En je zag gewoon, dat duurde 6 minuten. Het was anders, een ander soort voetbal. AZ had daarop getraind. Die gingen gewoon heel snel, heel direct, via de zijkant ballen omhoog spelen. Ze creëren 3 goede kansen in 6 minuten.
Ja.
En dan zit ik naar te kijken. Het is A, superleuk om naar te kijken. Attractief en alles. En B, het is blijkbaar ook nog heel effectief. Maar aan de andere kant denk je, waarom doen we dit alleen als er nog 6 of 8 of 10 minuten te spelen is, maar niet gewoon als standaard?
Doet de wedstrijd niet gewoon te lang dan?
Of een keer tussen minuut 50 en 65.
Ja, dat is wel interessant. Wij hebben met Alex Pastoren, dat zou je natuurlijk weer niet verbazen. Ik denk, jij was daar nog niet bij. Dat was, toen speelden wij nog Jupiler League.
Ja.
En hadden we altijd, 1 keer in het jaar hadden we de RET Cup.
Ja.
Hebben die wel eens gespeeld?
Ja, dat is
fijn. Die is afgeschaft volgens mij daarna.
Ja, dat weet ik niet.
En dan gingen we met de tram vanaf het kasteel naar Woudestein.
Ja.
En dan gingen we Excelsior Sparta spelen. En dan de winnaar, die kreeg de RT.
Dat heb ik nooit gedaan, ja.
Maar toen inderdaad die wedstrijd was het plan om vanaf minuut 1 plan B te doen.
Ja.
Stonden we binnen 10 minuten met 2-0.
Ja, lekker zeg. Ja.
2 counters. Ja, Nigel Hasselbeck volgens mij.
Maar het vervelende is dat dan daarmee gooi je het gelijk weg. Hè. Dit gaan we niet meer doen, het werkt niet. Maar het zou een lange termijn strategie kunnen zijn.
Ja, maar het heeft het ook niet een beetje mee te maken dat, dus als je het vanaf minuut 1 doet, dan gaat je tegenstander, die gaat gewoon aanvallen. Maar als je die laatste 10 minuten, als die tegenstander komt stormen, je gaat ook als verdediger, de ploeg, komen zo op, maar je gaat heel ander gedrag vertonen.
Ja.
Dus dat risico wat je neemt door bijvoorbeeld heel veel ruimte weg te geven, is veel minder.
Ja.
Omdat een tegenstander over het algemeen ook toch niet echt meer, zeg maar, volle bak daarin duikt. En als je dat dus gewoon tijdens een normale wedstrijd doet, of zoals bij de RET Cup in het begin.
Ja, ik snap.
En je wordt 2 keer in je rug geklopt.
Nee, maar ik ben het wel met je eens, hoor. Je kan ook ploegen best wel ontregelen door gewoon op een bepaalde opportunistische manier te...
Even. Ja, of...
Maar de DRV altijd in het begin, man. Gewoon in het begin alleen maar pompen, lange ballen. En dan ging je niet met een extra spits spelen. Maar bijvoorbeeld niet overdreven willen opbouwen. In het begin gewoon alles blind afjagen. Ja. Iedereen door. Ja. En als je hem achterin had, gewoon opportun zoeken.
Allee, het is heel moeilijk om dat de hele wedstrijd met diezelfde energie vol te houden.
Ja, en het grootste nadeel is denk ik dat het gewoon best wel voorspelbaar is. Dus als je kan het zo vaak trainen dat je het tot in perfectie uitvoert natuurlijk. Maar het is enigszins voorspelbaar.
Dat is wat wel echt zo is als je het... dus jij geeft het voorbeeld van Feyenoord net. Op de een of andere manier lukt het hun dus heel goed. En hebben ze een goed plan. Ze komen aan de zijkant.
Ja.
En ze hebben balbezit op een plek waar het ook nog gevaarlijk is om een voorzet te geven.
We hebben daarna ook gelijk op getraind. Ja. Had ook met ons te weinig druk te maken. Maar goed,
zij doen het goed. Maar als je bijvoorbeeld op ons niveau kijkt, waar in principe de tactiek hetzelfde is. Je staat achter, weet je wat, we pleuren een spits bij en zoeken een beetje een bal van die zijkant. Ja. Hij speelde tegen Tech laatst en die gingen tussen de hele... we stonden 1-0 voor en zij gingen de hele tweede helft doen. Maar die kwamen gewoon de hele tijd met de centrale, had de bal, die dribbelde een beetje in.
Ja.
En die gingen hem dan erin pompen. En wij hebben één reus, zeg maar, centraal achterin staan. En die heeft gewoon, denk ik, echt niet... Die heeft misschien wel 18 ballen weggekomen.
Maar ging ze vanaf het centrum ging ze ook in?
Ja, klein beetje naar rechts. Dus wij lieten hem een beetje vrij. De zijkant, daar hield ze druk op.
Ja.
En het is ook zo, we hebben het er nu over. Maar we vergeten natuurlijk ook wel de kwaliteitsverschillen te benoemen. Dus bijvoorbeeld als je tegen Feyenoord speelt. Nou, kijk Feyenoord tegen Volendam.
Ja.
Volendam is heel de wedstrijd aan het verdedigen. Scoren toevallig bij één uitbraak scoren ze de 1-1.
Ja.
Maar ja, Feyenoord is veel beter. Dus Volendam raakt ook veel vermoeider dan... dan Feyenoord, omdat zij gewoon veel meer energie verspillen aan het verdedigen van de spelers van Feyenoord. Omdat die meer kwaliteit hebben. Dus dan wordt het ook makkelijker om een tegenstander terug te dringen en om meer risico te nemen. Maar wij hebben natuurlijk... Jij en ik hebben natuurlijk ook vaak gehad dat we achter stonden. En dat het moest gaan gebeuren.
Dat je helemaal kapot bent.
Nee, en dat er dan een soort van slotoffensief moet komen, maar... Kom hem en ik.
Weet je wat het lekker is? Je spreekt dan toch af van, oké, weet je wat? Als het gebeurt, hou geduld. Blijf die bal rondspelen totdat er ruimte is. Maar dan doe je dat. En dan speelt iemand een beetje een risicovolle bal. En dan gaat het fout. En dan hoor je zo uit de koud. Flikker die bal, die pot in. Slingeren voor
de
goal.
En dan ga je forceren en dan blijft hij gaan twaggelen. Ik heb wel eens zeg maar... Eén keer heb ik dat gehad. De laatste bal van de wedstrijd moeten spelen. Dat ik er zo van de zijkant inbracht. En dat hij dan in de handen van de keeper belandt. Nee, gewoon zo. Klaar. Ja, wedstrijd afgelopen.
Ik heb wel eens gehad met dat je als keeper dan die vrije trap gaat nemen op bijvoorbeeld 30 meter op je eigen helft. Ja. Schoot ik hem maar in de grond. dat het dan een soort van duel wordt. Ja. Zeg maar, je moet hem rond de 16 spelen, staat iedereen. Maar dan wordt het een duel van mensen halve die zeg maar, helemaal begin daar staan.
Dan moet hij nog 30 meter.
Ja, het weggeschoten en daarna afgefloten. Ja, dat is echt verschrikkelijk.
Maar het blijft toch, dus ik vind het toch gek dat we voor allerlei dingen, standaard situaties, aftrappen. We hebben allemaal inventieve hoe noemen ze dat in het NFL? Gameplay of zo? Playbook? Plays? Weet ik van wat?
Playbooks.
Hoe noem je het?
Plays.
Playbook. Allemaal van die opzetten gemaakt. Maar voor de dying seconds hebben we eigenlijk een beetje gechargeerd één of twee opties. En dat is wat we altijd doen.
Zij kan te zoeken.
Maar Thomas, toch even trainersperspectief. Wat is dan hoe speel je dat dan idealiter uit in jouw hoofd?
Nou, ideaal gezien ga je gewoon over de grond. Door het midden naar de goal toe.
Maar daar ben je 90 minuten lang niet tot in staat gebleken.
Nee, en dus ga je iemand extra voor inzetten.
Ja.
Om ervoor te zorgen dat ze hopelijk wat minder druk op de bal kunnen krijgen. En dat de kans groter wordt dat als je de bal in de buurt van de goal brengt, dat die voor iemands voet valt die van jouw team is.
Ja.
Dat is het volgens mij.
Ja.
En dan is inderdaad denk ik het allermooiste als je zo dicht mogelijk bij de goal kan komen om die bal te geven.
Maar dat is, we hebben laatst ook gehad, als de tegenstander, dat is de beste strategie voor het verdedigen, druk op de bal blijft houden.
Ja.
Dus je wil als aanvallende partij weer van de zijkant inbrengen. Als daar druk op de bal komt, dan dat is heel lastig.
Ja, maar dat is makkelijker als zij niet veranderen van strategie. Dus als zij, bijvoorbeeld jij zet een verdediger voorin, laat ik zo zeggen, jij gaat mee voorin.
Ja.
En zij blijven gewoon met hun twee centrale verdedigers spelen. En dan houden zij gewoon dezelfde veldbezetting. Dus dan kunnen ze nog steeds druk zetten zoals ze daarvoor deden. Alleen heel veel ploegen zetten ook eentje extra dan achterin.
Ja.
Dan wordt het ook moeilijker om druk te houden. Dus dat is altijd een beetje de tweestrijd die je hebt, denk ik.
Ja, dat ook lelijk is.
Mm.
Als je dan, die heb ik al een paar keer meegemaakt, dat je zelf al best wel vroeg gaat tijdrekken.
Ja,
en dan nog achterkomt.
En dat je hem dan alsnog tegenkrijgt.
Dat moet je denk ik snel
zijn. En dan moet je daarna ineens haast gaan maken.
Heb je geel op zak voor tijdrekening.
Ja, en dan moet je daarna ineens haast gaan maken. Super
matig. Ja, klopt. Het enige wat ik vanmiddag zat te denken om hoger op het... Ik ga proberen iets serieus te zeggen. Om hoger op het veld tot voorzetten te komen is dat je staat in eerste instantie laag op het veld. En dan heb je eigenlijk... Iedereen verwacht dat je hem lang gaat spelen. Maar dan heb je eigenlijk iemand nodig, een middenvelder nodig, die heel veel afhaakt voor een driehoek naar degene die wel hoog aan de zijkant staat. Begrijp wat ik bedoel?
Ja.
Dat zou een strategie kunnen zijn. En dan heb ik het liefst zelf een linkspoot op rechts en een rechtspoot op links, zodat je die zo in kan draaien naar de goal, waar dan 5-6 spelers zich verzamelen.
Ja, zodat hij ook op doel gaat als hij door niemand wordt aangeraakt.
Ja, ja, ja. Dan even het verdedigende perspectief. Waar je nog wat...
Nou ja, wat ook wel wat jij net zegt over die middenvelder die komt. Ik vind het is wel typerend dat als je... ik heb er wel respect voor dat als je een middenvelder hebt, en je bent al alleen aan het pompen, maar dat iemand dan nog steeds zeg maar probeert het spel te maken. Want het wordt natuurlijk echt fucking druk.
Ja.
Het wordt best wel moeilijk om nog een, zeg maar, een goede bal, waarmee je bijvoorbeeld een man uitspeelt, spelen.
Ja, ja.
Dus ik vind het wel altijd een soort van, het toont wel karakter van iemand. Dat zie je dan ook in die krantenkoppen terug.
Ja.
Als je op zo'n moment dan nog zeg maar het spel naar je toe trekt, dat is wel, kan ik wel van genieten.
En dan het verdedigende perspectief. Verdedigen erbij zetten is meestal het devies, aanvallen gaan pompen. Je hebt een voorsprong te verdedigen. En centrale verdediger erbij. Ik vind het altijd wel lekker als er iemand
naast. Ik ging je meestal wel af, hoor.
Dat was Thomas uitgespeeld.
Ik word er toch
Sexy ging even zitten.
Ik word er een beetje onrustig van, man, als keeper.
Ja.
Over het algemeen. Omdat op de een of andere manier lijkt het toch in veel teams te sluipen dat als je een verdediger erbij zet, dat je spreekt af. Laten we niet te ver naar achter lopen. Ja, maar toch het eerste wat voorin ook lijkt. Ja. Er zit een verdediger bij, dus we hoeven minder druk op de bal te zetten.
Ja, ja.
Maar ja, als jij helemaal geen druk op de bal hebt en mensen kunnen gaan doorlopen en je komt verder terug naar de goal. Het is een soort van zo'n cirkel waar je in komt, toch?
En dat is gewoon, de trainers blijven het roepen en mensen blijven het roepen, maar het is een natuurwet bijna, dat als geen druk op de bal is en de speler begint op te lopen, dat de verdediger
Met
de
wagen gaat staan.
Want anders is het zelfmoord.
Ja.
Dus toch, dat is...
Heb jij als centrale, heb jij het gevoel over het algemeen, en misschien zelfs vraag jou als aanvaller, waar gaat het als eerst mis?
Ja, dat is de eeuwige discussie.
Ik ben toch zwaar van overtuigd dat die spitsen geen druk meer zetten.
Ja, ja, dat denk ik ook.
Ja, en die spitsen zijn er altijd van overtuigd dat de verdedigers naar achter lopen, waardoor
ja, altijd.
Dan weet je dat je die tegenstander hebt, dat die achter, zeg maar, als laatste lijn beginnen achter te lopen.
Jullie kijken hoe jullie staan.
Die spits gaat een beetje half en die gaat op zo'n laat moment, wordt in zijn rug ingespeeld, draait hij om, gaat hij met zijn handen omhoog staan.
Ongelooflijk.
Dat is natuurlijk een tegenstelling die helemaal niet klopt, want het is gewoon allebei.
Ja, het is een beetje, ja... Maar er is.
Er is waarschijnlijk ergens iemand een keer begonnen, maar op een gegeven moment.
Het is,
dat is één keer gebeurd en daarna.
Wat was het dan
is het gewoon allebei.
Kip of
nee? Maar dus die discussie slaat nergens op. Daar kan je ook niet achter komen. En het is ook helemaal niet relevant om erachter te komen. Want op een gegeven moment loopt en de verdediging naar achter en geven de spits geen druk meer. Dat is toch het probleem.
Ja, maar het is toch wel relevant. Als jij in een team hebt en het is iedere keer in de slotfase dat het bijvoorbeeld, zeg maar iets, dat je verdediging te snel naar achter gaat lopen.
Ja.
Waardoor uiteindelijk je spits ook geen druk meer gaat zetten omdat ze in de rug worden geklopt. Het is toch wel belangrijk om te zien waar dat begint.
Dan zit je op een gegeven moment in een ding dat de spitsen geen druk zetten en je verdedigers naar achter lopen. Dan is toch de enige oplossing dat ze allebei gewoon doen wat je hebt afgesproken. En dan maakt het niet uit wie als eerste...
Natuurlijk, maar toch voor de toekomst toch wel.
Ja, weet ik niet.
Als iets fout gaat en je kunt heel duidelijk aanwijzen waar het begint, dan is het toch voor de toekomst fijn dat je weet waar het begint en dat je zorgt dat niet gebeurt.
Als dat heel duidelijk is wel, maar dat is niet, nou, dat is vaak niet heel duidelijk.
Als die spitsen gewoon die bal verlopen, is niks aan de hand, joh.
Ja.
Maar toch, ik hoop toch dat er iemand met een slimme kop iets... Ik zit toch op Guardiola te wachten. Dat hij iets heel zieks bedenkt voor de slotfase wat we nog nooit eerder hebben gezien. Ah ja, zo kan het ook.
Maar doet hij toch ook wel?
Ja, ik weet het
toch
niet.
Ik heb het aan extreme voetbal.
Ik heb het aan Pieter Blakka gevraagd vandaag. En die heeft er toch kijk op.
Wat weet die vent van Koebloed ervan?
Maar wat zit hij dan?
Nou ja, volgens mij bleven ze heel lang gewoon voetballen.
Nou, oké. Dus ze doen geen andere strategie.
Ja.
Dus gewoon blijven doorgaan. Ja, kan ook. Mooi.
Wat nieuws zien.
Dan zijn we er denk ik doorheen. En laten we afsluiten met de aanraders van de week.
Mooi, mooi, mooi.
Fokker.
Zal ik hem eerst pakken?
Ja.
Ik heb echt een hele vette serie gezien. Italia 90 heet het. Het gaat over het WK in Italië in 1990. De naam zegt het al. En wat het vette daaraan is, 1990 is een jaar waarin er ontzettend veel gebeurd is. De Berlijnse muur is een aantal maanden daarvoor gevallen. De oorlog in Joegoslavië brak. Is het 10 maanden na het WK uit. En in die serie volgens een aantal landen. Waaronder Engeland, waar bijvoorbeeld Paul Gascoigne zit. Die daar een soort van een jong jochie bij is. En die gasten worden door de media echt knijterhard aangepakt. Knijter, mooi woord.
Knijter.
Een heel vet oogpunt wat je meekrijgt is van het Joegoslavisch elftal. Die gasten worden uitgefloten door hun eigen publiek. Omdat heel veel fans eigenlijk, die erkennen Joegoslavië niet. Of die willen eigenlijk dat er een soort oorlog uitbreekt. Dat het uit elkaar valt. En die gasten hebben wel een heel hecht elftal. Uiteindelijk worden zij een soort kanshebber. Ze verliezen op een, op, ja, op een hele pijnlijke wijze. En een van de hoofdpersonen die daar verantwoordelijk voor is, die komt ook in beeld en die vertelt dan dat hij eigenlijk tot de dag van vandaag zich nog deels schuldig voelt voor het uitbreken van die oorlog. Omdat zij als groep het gevoel hadden dat als ze dat WK hadden gewonnen, dat het dan wel eens, dat het zo belangrijk had kunnen zijn, zeg maar, voor de politieke situatie bijvoorbeeld in dat land. En zo zitten ze volgen een aantal landen. Je hebt bijvoorbeeld Cameroen, is het ook, dat is op dat moment een van de armste landen ter wereld. Roger Mila is dan 38, speelt in Frankrijk. Speelt niet meer voor de nationale ploeg. Wordt gebeld door de...
Dat we die vorige week niet hebben besproken, ja, met Celebrations.
Die komt weer terug. Die dans is geweldig. Maar die...
Wat jij altijd voor mij laten doen. Dat Spaanse dat je dit is wat je moet lekken.
Ja, die is geweldig. Ja, ik doe hem goed hoor. Ja. Niet liegen. Maar chick is, die wordt dan door die president, wordt hij gewoon zelf gebeld en die zegt, jij moet ons naar het WK loodsen en je moet gaan spelen. En hij ziet dat als een soort van, hij zegt erover, want ze interviewen hem ook, het is een soort dienstplicht, zeg maar. Je kan daar geen nee tegen zeggen. En op dat moment staat die president staat ook onder druk. En als ik het goed begrepen heb, die Mila speelde geweldig WK, scoort een paar fantastische doelpunten, doet het dansje. Dat hele land, het is natuurlijk een beetje zwart-wit gezegd, komt er bij elkaar en die president is nog steeds aan de macht. Dus het heeft hem geen windeieren gelegd. Mm-hmm. Zo zijn er een aantal verhaallijnen in. Ik heb het in één dag uitgekeken. Het is schitterend.
Mooi.
En je raadt nooit waar die te zien is.
Sky Showtime.
Sky Showtime.
Oh, wauw.
Het is geweldig.
De cirkel is rond.
Daar moet je bij zijn.
Mooi man.
Dus als je hem wil zien, abonnementje afsluiten. Link in de show notes.
Italië 90, zei je.
Italia 90. Italië 90. Het is fantastisch.
Ik ga kijken. Thomas?
Ja, het wordt een EK en WK special deze aflevering.
Oh ja?
Ja, want ik keek vroeger altijd Studio Spaan. Met mijn broertjes en mijn ouders. En daarin werd dat uiteindelijk, was het tv-programma van Henk Spaan. En daar werd op het einde altijd werden mensen nagedaan. Ja. Door Erik van Muiswinkel en Diederik van Vleuten. En dat was echt geniaal.
Hij deed die PSV.
Ja, Harry van Rij. Maar ze deden ze allemaal naar Ronald Koeman.
Mastodont.
Willem van Hanegem werd veel nagedaan. Dat was echt gruwelijk. Maar zij hebben toen in 2002, was dat, toen Nederland niet naar het WK ging in Korea, hebben zij een serie gemaakt van alle WK's en EK's waarin Nederland wel meedeed. Met de naam Toen Nederland nog meedeed. En dan gingen ze gewoon per aflevering gingen ze het WK of EK van dat jaar bespreken. Dus eigenlijk gewoon in een soort van verhaal vertellen wat er was gebeurd. Maar in dat verhaal kwamen dan eigenlijk ook al die belangrijke personen nagedaan door Erik van Muizenk en Diederik van Vleuten terug. En dat is zo tering grappig, jongen. Dus bijvoorbeeld bij WK 74... Willy en René van der Kerkhof, die werden dan allebei nagedaan door Erik van Muizenwinkel. Gewoon eigenlijk precies hetzelfde pakje. Alleen de ene keer zat hij rechtsom en de andere keer zat hij linksom. En Rinus Michels nagedaan door Diederik van Vleuten. En op een gegeven moment gaan ze verder. Kom je bij de WK 94, wordt Ed de Goeie nagedaan. Dat is echt zo ongelooflijk grappig. En
daar is hij weer.
Don Leo gruwelijk nagedaan. Dus het is echt... je krijgt ook een beetje mee wat er nou eigenlijk is gebeurd. Dus je wordt gewoon haarfijn, wordt gewoon verteld wat er precies allemaal speelde in die tijd. En hoe Nederland het heeft gedaan op die toernooien. En daarnaast is het gewoon fucking grappig. Nederland nog meedeed.
Waar zien we dit?
Op YouTube kan je het zien.
Oké, mooi.
Ja.
Dan doe ik een restaurantje, om het even te breken. Voor de Rotterdammers of mensen die hier een keertje heen gaan. Café Pompet, gisteravond geweest. Uitstekende tent, hartstikke leuk. Het is een... Het zit in Rotterdam-Noord, is de chef die kan geweldig koken, maar die heeft bedacht, ik wil gewoon toestanden en moeilijke dingen. Ik ga gewoon een leuk café beginnen waar ik lekker eten ga maken. Alleen door de week, in het weekend heb ik tijd voor mijn gezin en we zijn er gisteren gaan eten. Het is meer dan uitstekend.
Wat heb je gegeten?
Ah, die vraag.
Dat weet je niet meer.
Ja, het is een Franse naam, man.
Coquilles.
Ratatouille.
Coquilles.
Probeer nog eens wat.
Croissant. Ik wil ook Frans eten
escargot.
Zeggen.
Escargot. We gaan door. Haricot vert.
Côte du vert.
Rillet.
Côte de bœuf.
Cordon bleu.
Entrecôte.
Croque monsieur.
Dat is precies waar ik op
had.
Crêpe Suzette.
Crêpe con chocolat.
Dame blanche.
Vla flip.
Gaat dat... Ja, dat vooral doen,
en wat kost het nou alweer?
Nee, het was goed te betalen. Was ook goed te betalen. Ja, Vin rouge op tafel.
Vin rouge.
Ja, weet, man,
voor Bart Vriends was het goed te betalen.
Kaasplankie.
Wat is kader? Fromage. Flank de fromage.
Dus ga naar beter reclame voor Café Pompet. Wat overigens beschonken of aangeschoten betekent. Heb ik even opgezocht. Beter reclame gaan we niet maken. Fantastisch. Mooi, mooi. En nu het liedje van de week. Nee, we gaan het afspeellijstje updaten. Core Podcast. 11e van de maand hebben we even lopen slacken de laatste tijd. Maar dan komen we weer.
We zijn er weer.
33 nieuwe december tunes in.
Zijn er weer.
En Thomas gaat ons vertellen waar we in onze laatste aflevering nu naar gaan luisteren.
Warhouse.
Ja.
Zijn met z'n tweeën naar concertje.
Warhouse is geweldig, jongen.
En dan zou ik toch gaan voor Love's a Stranger van Warhouse.
Zo. Die ga ik in het 11 van de maand zetten trouwens.
Goed, hè?
Ja, is geweldig.
Mooi man. Dus volgende week zijn we even met de kerstspecial. Ja, dan is het even vakantie voor een week.
Keep it in mind.
Vier of zo. Hartelijk dank voor het luisteren. Tabé. Love's a stranger until I see you again. Love's a stranger until I see you again. We want to know how far that it can be. We just want to know how far that it can be. Yeah, it's so hard to possess. It's a beautiful mess, time after time. It's so so hard to possess. We're a beautiful mess, time after time. Now you sing it, girl. Love's a stranger until I see you.